Niek, goedemorgen nog. Welkom bij Warmbad, de podcast seizoen 3 inmiddels al. We hebben eerder in de podcast gezeten. Toen werd ik uitgenodigd door Finch om te komen praten. Toen hebben we elkaar ontmoet. Toen viel mij meteen op dat we een heel leuk gesprek hadden. En toen heb ik later ook tegen jou gezegd, we gaan nog een keer een podcast doen. Hier zitten we. Stel je even voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je? Wat doe je?
Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja. Ik ben Niek Theeuws. Ik ben eigenaar, of een van de twee eigenaren van Renewable Partners. Ja. Wij zijn eigenlijk partner in het verduurzamen van veelal beleggingsvastgoed. Dus we doen eigenlijk alles omtrent labels, puntentellingen, maar ook voor bedrijfsplannen bijvoorbeeld. En eigenlijk alles vanaf een basismeting tot planontwikkeling. En ook een stukje uitvoer wat we dan met partners oppakken. En aan het einde van de rit doen we ook de subsidie aanvragen. Dus eigenlijk van A tot Z ontzorgen we in het verduurzamen van vastgoed eigenlijk.
Mooi man. Ik wil eigenlijk een keer anders beginnen. Dus we gaan even een stapje terug. Want dit gesprek hebben wij zelf ook nog nooit gevoerd. Maar ik vind het wel heel interessant. Even buiten jouw compaan, de samenwerking daarmee. Hoe ben jij hierin gerold zelf?
In het verduurzamen zelf bedoel je?
Ja, gewoon qua de label. Ja, je had ook kunnen kiezen om bij een isolatiebedrijf iets te gaan doen. Of, ja. Of snap je, hoe kom je daar?
Ja. Ja, dan moeten we terug naar eind 2022. Ja. Toen ik was naar Amsterdam verhuisd voor mijn werk destijds in de sales. Daar ben ik toen uiteindelijk weggegaan rond augustus, denk ik. Ja. En dat was een moment, ik was toen 26. En ik had mijn studie net afgerond een half jaar daarvoor. Ja, ik moest iets van werk gaan doen weer. En toen had ik heel lang nagedacht over management consulting. Wil ik dat dan gaan doen? Eigenlijk een paar keer gesolliciteerd en eigenlijk gedurende het proces merkte ik al, ja, ik word hier eigenlijk niet zo heel enthousiast van. En altijd speelde er iets in mijn achterhoofd, ik moet gaan ondernemen, ik wil daar nog ooit iets mee gaan doen. En eerst was het plan, ik ga management consultant worden, heel veel leren. En dan met die kennis ga ik een onderneming starten. En ja, toen kwam eigenlijk dat moment, was ik 26, ik had geen vriendin, ik had geen koophuis, ik had geen lasten. Dus ik denk, ja, wat kan me nou nog gebeuren? En toen dacht ik, ja, nu moet ik gewoon ondernemen.
Dat is het moment.
Heel mooi moment, ja. om te gaan starten. En toen waren het zo dat toen de energieprijzen onwijs hoog werden.
Ja.
Vanwege allerlei geopolitieke zaken. En ik had toen zelf een huurhuis. En toen zag ik ook mijn energierekening elke maand omhoog gaan. En toen begon bij mij een beetje het balletje te rollen van, als jij zelf een koophuis hebt, dan ga je zelf verduurzamen, kun je zonnepanelen neerleggen om die kosten wat te drukken. Maar als je een huurwoning hebt, ja, dan heb je die middelen eigenlijk niet en die mogelijkheid heb je niet. Dus zo is dat balletje eigenlijk gaan verder gaan rollen. Ben ik gaan nadenken voor potentiële oplossingen. Toen had ik een geweldig idee om zonnepanelenparken te gaan bouwen, waar een huurder dan aandelen zou kunnen kopen eigenlijk, of simpelweg zonnepanelen zou kunnen huren.
Ja.
Om zo die stroomkosten van zichzelf te drukken. En ik wist één iemand die heel ver was met de zonnepanelen, die al jaren in die branche had. Dat was Matthijs, mijn compagnon. Ja. Die heb ik toen gebeld met dit idee en die had het meteen afgekraakt. Die zegt, gaat het nooit lukken.
Ja, zullen jullie wel verder gaan praten?
Ja, en toen zijn we verder gaan praten. Ja, en zodoende is Renewable Partners eigenlijk ontstaan. Dus eerst eigenlijk met de naam. Dat we dachten, nou, daar kunnen we nog heel veel mee. In ieder geval binnen die verduurzamingstak. En ja, uiteindelijk zijn we dus toen wel gaan kijken naar, hey, wat kunnen we voor zo'n huurder doen? En dat was eigenlijk ons eerste product. Gewoon beleggers adviseren over huurpunten, over energielabels, over duurzamen. Daar een mooie business case rondomheen maken dat die klopt.
Ja.
En daar heeft de huurder dan ook meteen baat bij doordat die energielasten naar beneden gaan. Dus eigenlijk, ja, wij kunnen wat op verdienen. De belegger heeft een mooi rendement op zijn investering van het verduurzamen. En de huurder gaat erop vooruit doordat zijn energielasten naar beneden gaan. Ja, dat was eigenlijk het eerste product.
Maar je wist eigenlijk nog niet dat de regelgeving zo ging veranderen in die tijd. Want dat is echt, toen jij begonnen was, is dat later pas gekomen, toch?
Ja.
Dus dat het echt voor beleggers bijvoorbeeld qua puntentelling bijvoorbeeld steeds interessanter wordt om te verduurzamen. Maar ook dat ze ervoor beloond worden op het moment dat ze meer stappen nemen.
Ja, exact. Ik had toen nog überhaupt geen idee dat het WWS zo impactvol zou zijn.
Ja.
Hetzelfde als de energielabels. Voordat wij begonnen had ik nog nooit van een energielabel gehoord zelfs. En dat is steeds verder gaan ontwikkelen. En je ziet nu aan alle kanten wordt er zoveel gestimuleerd over het verduurzamen. Voor beleggers, maar ook voor particuliere woningeigenaren. Vanuit overheden. Ja, aan alle kanten zit de wind in de zeilen.
Ja.
Maar dat had aan de voorkant nooit zo voorspeld, nee.
We merken dat de mensen die panden hebben, sommigen door de regelgeving verkopen iets, anderen gaan naar optimalisatieprocessen kijken. We hebben te maken met een vrije sector. Een vrije sector is, als ik het goed omschrijf, een sector waarin de verhuurder vrij is om te vragen wat hij of zij wil aan huur. En dan is het natuurlijk aan hem of dat het concurreert of whatever. Maar op het moment dat je niet in die vrije sector zit, dan zit je gebonden aan bepaalde regelgevingen. En die bepaalde regelgevingen zorgen ervoor dat je eigenlijk beperkt wordt in hetgene wat je vraagt. Ik vind het aan de ene kant een heel goed iets, want we stimuleren de belegger ook om te verduurzamen. Dus het draagt bij in de transitie. Heel af en toe, dus niet altijd, maar heel af en toe strookt het niet met een heel goed advies wat er in de regelgevingen staat. Maar het is altijd natuurlijk daar een balans tussen vinden. Snap je een beetje wat ik hiermee bedoel te zeggen? Dus dat het beste advies voor een consument kan soms helemaal niet goed zijn voor een puntentelling. Mm-hmm. En iets wat heel goed is voor een puntentelling kan soms niet het beste advies zijn voor een consument. Of zie je dat anders?
Ik zie dat wel anders.
Ja?
Kijk, het energielabel is natuurlijk in principe een meting van op forfaitaire waarden. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn eigenlijk gestandaardiseerde waarden van verbruik.
Ja.
Dus de buurman 3 kwartier douche per dag en jij 1 kwartiertje per dag. Dat wordt allemaal platgeslagen. En we kijken eigenlijk puur naar het gebouw. En wat is de prestatie van het gebouw? Op basis van gewoon standaardverbruik. Het energielabel is dus eigenlijk een meting van de hoeveelheid energie die er nodig is om die woning of dat bedrijfspand te voorzien van energie voor verwarming, voor koeling, voor ventilatie en voor tapwater. Bij bedrijfspanden ook voor verlichting. En dat is eigenlijk de basismeting die bepaald wordt door hoe efficiënt zijn de systemen die ik heb. Wat is mijn gebruiksoppervlakte? Hoe ziet mijn schil eruit? Dus waar verlies ik mijn warmte en mijn koude en noem maar op. Nou, dat is eigenlijk een platgeslagen meting. En ik ben het wel met jou eens wat je zegt. Voor een particulier zou je anders gaan kijken. Want dat is hun eigen woning. Die hebben ook bepaalde comfortwensen. Die zijn misschien wat lange termijn bezig met hun woning. Maar ook die wensen die lopen sterk uiteen. En voor een belegger is de invalshoek net wat anders. Omdat je iets meer vanuit die punten eerst gaat kijken. Van oké, we willen naar een bepaald puntendoel. Er hoort een bepaald label bij. Eventueel ook kwalitatieve zaken aan de woning. En daar heb je eigenlijk een heel duidelijk eindpunt tot hoe ver je wil gaan.
Het draagt allebei bij dan.
Maar het draagt altijd bij. En binnen het advies zijn er natuurlijk enorm veel dingen waar je naar kan gaan kijken. Los van specifieke materialen en producten. Maar elke stap vooruit is er eentje. Dus misschien begin je eerst met je ramen waar de voorzetwanden misschien een beter advies waren geweest. Maar als jij met alleen maar je ramen, het is geen weggegooid geld, want die ramen die hebben wel impact.
Ja.
En die dragen wel bij aan een duurzamer gebouw. Dus deels ben ik met jou eens dat dat advies niet altijd hetzelfde eruit zou zien voor een bepaalde klantgroep. Maar je streeft altijd wel naar vooruitgang daarin.
Ja, weet je wat ik wel mooi vind aan... We werken al een tijdje samen sinds die podcast. Hè? En wat ik ook mooi vind aan de data die jullie genereren, is dat je ook die keuze groter maakt. Want jullie schetsen niet, dit is de oplossing. En als iemand bijvoorbeeld, stel je voor, ik ben bang om mijn spouwmuur te isoleren. En jij komt aan en jij zegt, dit is het advies. Jij wil naar dat label, dit is het advies. Moet je wel je spouwmuur doen, anders kom je er niet. Terwijl jij wel, of jullie in dit geval, heel veel verschillende routes schetsen om te kijken op basis van de data, denk ik, hoe je ergens kan komen. Dus dan kan ik nog steeds als belegger of als iemand die gebruik maakt van jouw diensten, keuzes maken wat wel of niet bij mij past, denk ik. Of je moet echt naar, in sommige situaties A++ gaan en je moet alles doen. Ja, dan ontkom je er niet aan. Maar dat draagt ook bij aan iets. Hoe zie jij dat? Verwoord ik zo goed dat hoe jullie werken ten opzichte van bijvoorbeeld conculega's in jullie branche, dat jullie de consument of de zakelijke klant wel meer opties bieden?
Ja, je kunt het eigenlijk zo zien. Je begint altijd gewoon met een basismeting. Hè? Dus je wil gewoon weten, oké, wat is de huidige staat van een pand? Daarmee breng je de isolatie in kaart, de huidige systemen enzovoorts. En dat is eigenlijk jouw beginpunt om te gaan kijken wat er überhaupt technisch haalbaar is, maar ook wat überhaupt zinvol is om uit te voeren. Ja. Je hebt gevels, daar kan een spouw in zitten of niet. Je kan daar voorzetwanden plaatsen, ja of nee. Misschien zijn er al voorzetwanden, maar zit er iets in? Dan moet je ook zien te achterhalen voordat je daarna gaat kijken. Een ventilatiesysteem, kan je daar nog gebruik van maken? Dat eventueel CO2 gestuurd maken? Kan je ventilatieroosters toevoegen in je ramen? Noem maar op. Dus je wil eigenlijk eerst heel duidelijk in kaart hebben wat zijn al mijn opties überhaupt. En dat is eigenlijk je startpunt. Alleen wat eigenlijk de standaard is in het verduurzamingsadvies, in ieder geval vanuit de labelmethodiek, is het trias energetica. Dat betekent eigenlijk, je gaat eerst isoleren, dan ga je kijken naar duurzame opwekkingsopties. En als derde stap ga je pas de huidige systemen optimaliseren.
Nou, op zich dan over afgifte, warmtesystemen, dat soort zaken.
Bijvoorbeeld sturing, maar kan ook zijn gewoon een oude cv vervangen.
Ja.
Of een ventilatiebox vervangen.
Ja.
En op zich is die logica heel, heel goed, hè? Want met isoleren, ja, dan heb je, als je een dikkere jas aan hebt, hoef je zelf minder warmte te genereren. Nou, zo is dat bij een gebouw eigenlijk ook. Dus je gaat eigenlijk de warmtevraag naar beneden brengen. Nou, dan zorg je dat die warmtevraag efficiënter wordt opgewerkt met een hoger rendementssysteem. Bijvoorbeeld een warmtepomp. En als laatste ga je dan bijvoorbeeld je elektraverbruik naar beneden draaien door een ventilatiebox te vervangen. Dus stapsgewijs ga je zo eigenlijk naar lager verbruik. Nou, op zich is dat logisch en dat snap ik. Maar als je voor bijvoorbeeld een belegger gewoon weet, ik moet naar een A-label. Ja, dan wil je eigenlijk gewoon kijken naar alle opties die je überhaupt hebt. Die in kaart brengen en daar combinaties tussen gaan maken. Dat je eigenlijk een heel matrix of eigenlijk misschien wel 20 scenario's hebt. En daarin kun je afwegen van, hey, wat is nou technisch haalbaar? Ik heb er een huurder in zitten. Die zit ook niet te wachten op een grote verbouwing misschien wel.
Mag ik even de slag slaan aan Jip en Janneke?
Ja.
Want wat ik dus heel mooi vind, aan de ene kant schets je dus, oké, we hebben drie verschillende manieren om iets te doen. En het is op die bepaalde volgorde interessant. Heel goed, daar moet niet iedereen zich aan houden, want soms kan het niet, maar het is wel het beste wat we kunnen doen. Aan de andere kant zeg je, voor beleggers kijken we naar alle drie. Mm-hmm. Maar wat ook wel handig is voor de leek die luistert, is dat het ook qua puntentelling of qua hoe zwaar iets weegt, al rekening is gehouden met hoe slim het is. Hè? Dus bijvoorbeeld een spouwmuur isoleren, ik noem maar iets. Hè? Mm-hmm. Omdat die vooraan de ketting zit, kan het heel veel bijdragen aan een label. Dus dat heeft niet meer te maken met hoe jij die opties schetst. Dat wel even duidelijk is. Het is niet zo dat jij dus gaat zeggen, oké, 1, 2, 3 is beter. En voor de belegger gaan we 3, 2, 1 doen omdat het voor de belegger beter is. Want in de puntentelling is al rekening gehouden dat ook bijvoorbeeld een spouwmuur zwaarder weegt dan een decentrale of een ventilator. Ik noem maar iets. Ja, toch? Ja. Zeg ik dat dan goed?
Ja, in de basis komt het allemaal op hetzelfde neer natuurlijk. Hè? Je hebt een gebouw, dat wil je verduurzamen. En je wil naar een bepaald label toe. Nou, daar zijn verschillende routes om naar te komen. En die zijn voor iedereen hetzelfde. Of je nou particulier bent of zakelijk. Het verschil zit er een beetje in. Ja, hoe ga je daar komen en wat is handig? Als jij zelf in je woning woont, dan denk je, oké, ik vind het prima als hier iemand een week lang lekker aan het verbouwen is. Die zorgt ervoor dat mijn huis duurzamer wordt. Ja, die prima. Die mag binnenzijdig gewoon al mijn gevels isoleren, mijn dak isoleren en noem maar op. Maar als jij een huurder hebt zitten die daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Ja, je moet dan ook een beetje draagvlak zien te creëren.
Ja.
Dus wat doen wij? Wij genereren eigenlijk inderdaad gewoon 15, 20 combinaties van maatregelen die praktisch zouden kunnen. Nou, daar heb je gewoon een kostenplaatje bij. Weet je wat je subsidies zijn? Dus je hebt een financiële overweging. En misschien kan je wel op 5 manieren naar een A-label komen. Voor 5 verschillende prijskraadjes, maar ook 5 keer een verschil in, hey, hoe moeilijk is dit om uit te voeren? Is de woning leeg? Nou, dan kiezen we dit. Is de woning niet leeg? Zit er iemand in? Ja, misschien moeten we dan toch voor deze optie gaan die net wat duurder is. Of deze is veel goedkoper, dus kiezen we die. Maar die keuze heb je dus. Ja, wij zullen dus altijd ook een advies geven wat wij denken dat het meest praktisch uitvoerbaar is en kostentechnisch haalbaar.
Ja.
Met de mooie ROI. Dus return op de investering met betrekking tot de verhuurbaarheid, maar ook de woningwaarde. Maar de keuze is er altijd. En bijvoorbeeld als jij zou langsgaan voor het isoleren en zegt, ja, Niek, dat kan wel, maar dat wordt gewoon heel complex, er wordt heel veel gedoe. En we doen het eigenlijk liever niet. Of de eigenaar zegt, ja, ik wil eigenlijk liever niet isoleren, maar ik wil wat anders. Ja, dan hoeven we niet helemaal terug naar de tekentafel, want we hebben nog 19 andere opties daar staan. Ja. Met allemaal de resultaten. Dus ja, misschien heb je nog wel 4 routes om bij precies hetzelfde doel te komen. Bijvoorbeeld dat A-label. Ja, ik denk dat dat de kracht is van wat we doen.
Ik zit even een metafoor te zoeken, omdat we straks al hele mooie vergelijkingen. Ik zit even een metafoor te zoeken. We zijn nu in Breda. Hmm. Stel je voor, we gaan van Breda naar Rome. En dan zijn er heel veel wegen, want dat is natuurlijk het spreekwoordelijke wat iedereen altijd zegt. Ik wil hem zo even een metafoor maken. Waarom? Als we nu gaan vertrekken vanuit Vlissingen, dan kun je nog steeds naar Rome komen. Maar als je niet weet dat we vertrekken vanuit Vlissingen, dan is het best lastig om te weten hoe je ergens moet komen. Mm-hmm. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Want het is voor heel veel mensen nog heel cryptisch. Als jij niet weet wat de stand van zaken is van jouw label, van jouw huis, en je hebt bijvoorbeeld een oud label, en er zijn ook partijen die daar adviezen aan koppelen, dan kom je misschien wel niet eens in Italië. Als jij weet dat jij vanaf Breda start en je krijgt van jou een maatwerkadvies, dan weet jij door die stappen die je neemt dat je uitkomt in Rome. Als ik hem dus even plat mag slaan, dat het begrijpelijk is voor iedereen. Als je je vertrekpunt weet, je plan eraan koppelt, dan weet je hoe je bij een eindpunt kan komen, ondanks als er dingen tegen zitten. Die meerdere wegen naar Rome.
Mm.
Maar vertrek je vanuit Vlissingen, maar denk je dat je vertrekt vanuit Breda, dan wordt het zoeken naar een route.
Enerzijds is je vertrekpunt belangrijk in die zin. Dus je wil inderdaad vanuit de nulmeting die geactualiseerd is. Hè? Want wat je aangeeft, er zijn nog veel oude labels in omloop. Die kun je eigenlijk weggooien, want die zeggen niet meer zoveel. Dus je wil eigenlijk eerst weten waar je staat. Je wil je route uittekenen. Maar je wil ook verifiëren of die route je uiteindelijk wel in Rome brengt. In dit geval. Want wat we ook veel zien, en daar gaat het vaak mis, is eigenlijk de schakel tussen advies zoals wij het doen. Nou, wij kunnen een heel mooi advies doorrekenen en daar echt gewoon een garantie op het label geven. En als je vervolgens dat advies pakt, je geeft dat gewoon aan een uitvoerende partij. Waar vervolgens geen communicatie meer is. En die denkt, joh, geef ons iets leren. Snap ik, dat ga ik doen. Zonder even een check te doen met bijvoorbeeld ons of je adviseur. Of hetgene wat die gaat toepassen ook wel echt klopt met het advies. Die denkt, 4 kilowatt warmtepomp, prima. Die heb ik wel eentje liggen. Die verifieert niet of eigenlijk die rendementswaardes van die warmtepomp met de bepaalde warmtebehoefte van die woning wel uitkomt op dat label wat wij garanderen.
Ja.
Nou, dan kom je dus niet in Rome uit, maar dan strand je ergens in Zwitserland en dan krijg je dadelijk in één keer een B-label terwijl je een A-plus was beloofd.
Dus dat stukje
in die keten, daar gaat het echt precies mis. En dat proberen we af te dikken door in één keer het totaalpakket af te stemmen. Want dan heb je ook altijd een stukje communicatie. Als er dan iets verandert in een product of een uitvoer, of je zegt, hey, dat stukje keuken, dat is eigenlijk bijna niet te doen om te isoleren zonder die keuken eruit te slopen. Nou ja, dan moeten we dat even verifiëren. Dan berekenen we even, geven we een go en dan kunnen we door. En dan kunnen we die garantie op dat label gewoon geven. Want dan weet je gewoon, dit kost mij en dit krijg ik er ook voor terug. En daar is het ook gewoon.
Ja. Bedankt voor het afmaken van de metafoor. Dat gebeurde de vorige keer met Koen ook. Dus ik vind het heel mooi. Ik probeer iets te verwoorden, maar met jouw kennis en jouw branche snap je waar ik naartoe wil en maak je hem heel mooi af. Dus ik bedoelde inderdaad dat je strandt in Zwitserland. Dus dat is een stuk duidelijker dan mijn omslachtige verhaal. Maar we houden het spontaan en dat maakt het ook leuk.
Zeker.
Vraag je, want mijn broer zit bijvoorbeeld in de financiële sector. Maak je het nou ook echt financieel aantrekkelijk voor mensen die een portefeuille in vastgoed hebben? Want laten we reëel zijn. Beleggen in Nederland wordt door de regelgeving iets minder interessant. Maar kun jij het door wat jullie doen interessanter weer maken voor die mensen?
Wat we veel tegenkomen is dat de kleinere belegger, eigenlijk die pensioenbelegging heeft, die zien het eigenlijk niet zoveel meer zitten en die zoeken het ergens anders. Die gaan veel naar het buitenland, die gaan in fondsen investeren om gewoon van het gedoe af te zijn, want die zijn we klaar mee. En dat snap ik ook heel goed. Als je financieel gaat kijken, eigenlijk de grotere beleggers die zelf fondsen beheren of die zelf grote portefeuilles hebben of wat dan ook. Ja, die zijn maar juist alleen maar gewoon hartstikke actief op de markt. Die zien gewoon kansen en wij helpen ze daarbij. Want eigenlijk zijn er heel veel incentives om nog van alles te doen. Je hebt SVH-subsidie, die dekt gewoon tot 30% van jouw verduurzamingskosten, mits je dat slim doet. Je hebt banken die allemaal rentekortingen weggeven als jij naar A-labels toe gaat. Dus waar doe je? Je hebt een E-label, zit financiering op. Nou, je steekt er 20.000, 30.000 euro en gaat naar een A-label. Je herfinanciert hem op de nieuwe waarde van jouw pand. Want van een E naar een A, ja, daar heb je gewoon serieus een verhoogde waarde van dat object überhaupt door. En je krijgt ook nog een korting op de rente die jij op je financiering hebt. Op je herfinanciering. Dus
enerzijds vind ik het heel goed. Anderzijds moeten ze natuurlijk, want je hebt ook te maken dan met die WOZ. Of is dat indirect wat ik nou zeg? Want op het moment dat de waarde stijgt, iets wordt meer belast, moet er ook wel een goede korting en een winstgevende korting tegenover staan.
Staat los van elkaar, denk ik.
Staat los van elkaar.
Ja.
Even terug naar jouw punt dan. Dus jij zegt eigenlijk, oké, de grote belegger die hier bezig is met verduurzamen, die heeft buiten wat voor voordelen je schetst met ook nog heel veel subsidies, zakelijke subsidies benoem je, even voor de leek. Mm-hmm. Maken die slag naar Jip en Janneke.
Ja, er zit daar eigenlijk allerlei stimulanses.
Ja.
Maar als we het dan puur tot huurwoningen betrekken, heb je de SVH. Dus dat is de subsidie voor verduurzaming en onderhoud van huurwoningen. En die kan tot 30% van jouw verduurzamingskosten dekken. Maar wat je wel ziet, is daar is 180 miljoen voor beschikbaar, geloof ik, al sinds 2023. En tot dusver is er geloof ik nog geen 50 miljoen uitgekeerd. Dus je ziet gewoon dat, ja, dat is een beetje een vergeten kindje.
Ja.
Terwijl, dat maakt de business case nog vele malen interessanter. Zelfs het mooie is, en dat is een geheimpje, maar dat weten onze klanten wel. Alles wat wij doen, kunnen wij in principe kosteloos voor onze klanten doen, dankzij die subsidie.
Ja. Hey, vorige keer hadden we een podcast, had je ook een geheimpje.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog.
Ja.
Ik vertel niet alles.
Nee, maar dat is goed.
Dat hou ik voor onze klanten en dan...
Ja, daarom, maar dat moet ook.
Dat is de beloning
dat
die
moet
ze krijgen
ook. Ja. Je kunt wel... ik had laatst bij Sales Circus hadden we Ingmar, een marketingstratege, in de podcast. En die zei ook, het is heel gek dat een consultant een boek gaat schrijven en al zijn kennis deelt. Maar toch helpt het. En dat doen we eigenlijk ook, hè, voor 99%. Maar even iets achter de hand houden voor de klanten. Iets doen wat een ander niet doet, dan mag ook achter de schermen.
Ja, ja, kijk, je kunt ook zo zien. Ik deel best veel informatie op LinkedIn.
Ja.
Gewoon dat ik het zelf interessant vind natuurlijk. Je krijgt wat bereik bij het publiek wat je zoekt. En ik denk dat ik best relevante zaken deel. Ik deel business cases waar je eigenlijk door de bomen wel een beetje ziet van wat er gebeurt. En hoe zoiets nou werkt, hoe het werk gaat. En hoe je ook echt wel een woning kan optimaliseren.
Ja.
Maar je kan nog zoveel lezen van wat ik deel. Nog zoveel kennis vergaren. Maar uiteindelijk moet er gewoon gecertificeerd iemand naar dat gebouw toe. Alles inmeten en alles doorrekenen.
Ja.
Want als je 100 cases dat je denkt, ja, ik heb in 80% van de gevallen gezien dat ik gevels moet isoleren en die krijgen allemaal een A. Dan zal ik ook wel een A krijgen.
Ja.
En dat zijn ook nog wel veel partijen die het op zo'n manier aanpakken. Soms krijgen ze dan een A+ en hebben ze te veel geïnvesteerd, als ze andere dingen niet hoeven doen. En soms krijgen ze een B-label en denken ze, ja, en nou.
Wat je nu zegt, vind ik, dit is echt rete interessant. Dan zeg ik gewoon even op zijn Brabants, dat mag gewoon. Waarom is dit interessant? Iedereen kijkt altijd, red ik het wel? Of ja, nou, misschien red ik het dan niet. Ja, er wordt ook op AI-modellen wordt er dan gekeken. Oh, dan komen we daar en dan komen ze erachter dat ze iets niet redden. Dan worden ze boos. Maar dat is enerzijds. Dat gebeurt gelukkig niet heel veel door partijen zoals jullie. Maar de andere kant, en daar vind ik jullie heel goed in. Als je als belegger in een label A wil komen om een rendement te maken. A is heel breed. A is heel grijs. A is heel groot. Ja, kom ik op 80% in die A, maar wil ik niet door naar een A+, kan ik net zo goed in die A komen als belegger zijnde, laat ik maar zeggen. Met 2%, toch?
Ja, dat is wat jij probeert te schetsen. En dat klopt precies hoe je het zegt.
Ja?
Labels zijn eigenlijk een schaal. Dus we hadden het erover, hè? Een label is eigenlijk een meting of een berekening van de hoeveelheid energie die verbruikt wordt per vierkante meter per jaar.
Ja?
Uitgedrukt in kilowattuur. Bij vierkante meter per jaar. En dat is eigenlijk een schaal. Dus als je een A-label wil hebben, moet dat getal tussen de 105 en de 160 zitten. Zit je op 160,5 heb je een B-label. Zit je op 104,99 heb je een A+-label.
Ja.
Dat betekent dus, misschien met 10 zonnepanelen kom je op 106. En dan komt dat bij ons uit het model eruit. Nou, als je de 10 neerlegt, dan kom je op 106. Dan denk ik, nou, dat is goed. Dan gaan we reduceren. Heb je er maar 5 nodig, kom je op 158,5. Heb je hetzelfde A-label, scheelt je 5 zonnepanelen. Heb je precies hetzelfde label. En dat is eigenlijk de kunst om daarna te gaan kijken van... oké, hoe doe ik voldoende op een slimme manier? Niet te veel, maar ook niet net te weinig. En dat is eigenlijk vanuit die belegger gedacht... oké, hoe optimaliseer je voor de investering die je erin steekt... voor het resultaat waar je ervoor terugkrijgt.
Ja.
En dan kan je eigenlijk slim nadenken in plaats van dat je een pas laten. Nou, je zegt, oké, gevels isoleren, glas isoleren, vloer isoleren... Nou goed, dan heb ik mijn schil gedaan. Punt. Moet ik dan nog wat doen? Oh, dan klap ik er gewoon 8 zonnepanelen op. Zonder erbij na te denken. Terwijl misschien had het er maar 4 over zijn. Nou, en dan hebben wij met je meegekeken. Dan kost je eigenlijk €100 extra voor het advies. En het label waar je toch al moest hebben.
Ja.
En dan blijkt het, oh ja, die 4 had ik niet hoeven doen. Nou, scheelt je €2000. Dan ben je zo terugverdiend. Dat is de logica eigenlijk.
Mooi,
alleen, ja,
mooi dat kan.
Ja, dat is de kunst.
Ja. Heel vet. Ook ik wil iets meegeven aan de consument. De consument die neemt wel eens, die denkt bijvoorbeeld, oh, ik neem zonnepanelen en daarna ga ik naar mijn label of naar mijn stappen kijken en die wil ergens naartoe. Bepaalde panelen zonder de juiste verklaringen worden ook afgetopt, hè, in het label. Dat zeg ik goed, hè? Dus je kan een 54 paneel hebben, maar volgens mij zonder BCRG zit je op 275, zoiets, 270?
Ja, zit je rond de 200 per vierkante meter.
Oké, okay, ja, ja, okay.
Dus het ligt een beetje aan het bouwjaar en daar zijn verschillende klassen in.
Nou, in ieder geval, het is wat ik mee wil geven aan de consument, nou we dit gesprek hebben, is... ga in ieder geval in gesprek met zo'n partij als jullie. Want jullie zeggen dus niet alleen dit brengt jij op een bepaald label, maar ook welke producten voldoen daar wel of welke producten voldoen daar niet aan. Zeg ik dat dan ook goed?
Ja, ja, en dat is denk ik ook wel een mooi bericht naar inderdaad aannemers, installateurs, dat soort eigenlijk de uitvoerende partijen.
Ja.
Is, je kan je werk nog zo goed doen. Je kan de beste producten gebruiken. Maar als jij niet voldoende definieert, wat heb je nou eigenlijk gedaan? En je zet op jouw factuurtje en op je offerte en overal zet je op 70 mm isolatie zonder daar verder iets te specificeren. Ja, dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, ja, dat is hartstikke mooi gedaan. Maar ik moet nou voor verter gewoon echt met de minimale waarde van 70 mm moet ik gaan rekenen. En ik kan niet bewijzen wat erin zit.
En dan ga ik die slag even slaan waar ik in de isolatie zit. Ja. Het verschil tussen 70 en millimeter wol en 70 mm per is het is dubbele. Of de helft, is maar net hoe je het wil zien. Dus dan krijg je maar de helft. Dus als je voor 70 mm in je dak duwt aan per, dat heeft bijvoorbeeld een waarde van, moet niet liegen, 3,2 uit mijn hoofd. En mijn wol is daar 1,6.
Ja, en als ik het niet weet, dan reken ik met 1,6.
Ja, maar dan heb je geen keus. Ja. Maar dat is hetzelfde als met spouwmuren, als je er niet in kan kijken, toch?
Ja, en dan is het nog even afhankelijk van de spouwdikte. Dan gaan we eigenlijk gewoon naar bouwjaarklasse kijken wat een beetje de gemiddelde spouwdikte is. Of we moeten hem ergens kunnen prikken, in stootvoeg of wat dan ook. Nou, dan weten we het. Dan kunnen we het zien.
Of kunnen meten, denk ik, in de kozijn of stenen. Of mag dat niet vanuit
ja,
de
ja, we doen
label,
ook inderdaad wel vanuit de breedte dikte van de gevel. En dan 20 ervan af. Ligt eraan of je afgewerkt is.
Ja.
Ja, zo kunnen we wel achterhalen wat de spouwdikte ongeveer is. Ja, klopt.
Mooi man. Niek, we sluiten hem normaal af met een legendarische vraag van... wat zou je niet willen vergeten als je de auto instapt? Wij kennen elkaar wat langer, dus ik wil de vraag toch een keer anders sturen. Jullie werken veel met andere partijen ook samen, hè? Wat zou een trigger zijn voor een partij? Zoals, laten we even zeggen, een adviesbureau die doet verduurzamen. Een soort winst uit je woning, die bestaat helaas niet meer, maar ik noem maar iets. Hè? Zo'n partij, ja. Wat heeft het nou voor meerwaarde om met jullie te werken?
Ik denk een paar dingen. Een daarvan is, alles wat wij doen is maatwerk. Elke klant is anders, elk pand is anders. Dus uiteraard hebben we eigen rekenmodellen waar bepaalde dingen voor ingesteld zijn. Maar alles wordt uniek bekeken en het is niet gewoon een doorklikrapportje waar je zegt, oké, isolatie, klik, klaar. Dat is één.
Ja.
Omdat alles officieel maatwerk is, registreren wij ook alles als officieel maatwerk. Dat betekent ook dat we altijd de garantie bieden op het label wat we adviseren. En eigenlijk het derde is, we hebben een heel jong, heel groot, groeiend team. Van allemaal gasten die heel veel zin hebben om verder te ontwikkelen. En je ziet dat het gewoon heel snel gaat. Dus jongens die bij ons in een traineeship starten, die zijn binnen 3 maanden zijn ze EP-adviseur. We hebben een hele goede trainer erop zitten. Die er bovenop zit dat die jongens alles snappen. En we zien gewoon, als we andere adviseurs zien van andere bedrijven, met alle respect... dat die trainees die 4 maanden bezig zijn, gewoon beter doen dan die jongens.
Ja.
Omdat er gewoon constant gefocust wordt op die kwaliteit en op het doorleren van die gasten.
En dat je hongerige mensen hebt.
Juist. Ja, en dus los van basislabels, diplomaatje halen en rijtjeswoningen keuren.
Ja.
Gooi ze af en toe ook gewoon in het diepe mee op pad. Hier heb je een iPad, ga maar tekenen en succes ermee.
En jullie zoeken ook echt mensen die willen dan?
Die dat heel graag willen.
Ja.
Kijk, voor mij het label zelf is een super interessant vak. Maar gaat natuurlijk veel dieper. Daar gaat heel bouwkundig diep. Installatietechnisch gaat er heel diep. En als je daar uiteindelijk verder in wil komen, dan moet je daar ook echt een expert op al die andere vlakken gaan worden.
Ja.
Om te zorgen dat hetgene wat jij gaat adviseren vanuit een labelperspectief, dat dat ook bouwkundig klopt. Dat dat ook installatietechnisch klopt. En dat het dus voor de lange termijn goed is voor een pand. Los van dat je zegt, ja, je krijgt dan een A-label en daar houden we het bij. En daar zijn we echt constant hongerig naar om daar steeds beter in te worden. En dat zorgt er ook voor dat we een observatiespirale met ons team.
Ja, dat is top, man. En het eerste wat je zei, hè, de data, Excel, heel vaak als ik jou heb gebeld, ja, je weet wat ik ga zeggen, zat jij op kantoor en was je dingen aan het doorbecalculeren. En ik vind dat heel mooi, want je hebt een bepaalde basis, je zet een bepaalde software neer. En vanuit die software denk jij nog even, ik ga toch even tweaken, even kijken waar we winst kunnen halen. Ja. En dan bel ik jou weer op en dan zit je eigenlijk heel autistisch achter je scherm. Wat heel mooi is, want het draagt echt bij aan die bedrijfsprocessen en structuren. En dat maakt het ook het werken, denk ik, bij jullie ook gewoon veel leuker voor een adviseur. Omdat ze ook de juiste middelen krijgen waarin ze dus zo efficiënt mogelijk kunnen werken.
Mm. Nou ja, en omdat je daardoor een stuk dieper gaat nadenken over, oké, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Ja. We gaan hem afronden. Bedankt Niek voor het komen. Leuk. En ik kijk uit totdat seizoen 3 uitkomt. Ik heb er heel veel zin in. Dit zal nog even duren voordat het online komt. Het zal rond januari, februari worden. Maar ik dank jou in ieder geval voor je komst.
Top Kai, dankjewel. Ja. Was leuk.